Goedemorgen allemaal, shalom. Nog de hartelijke groeten van broeders en zusters uit Minsk en Kiev. En het was weer een hele bijzondere tijd. Natuurlijk de hele situatie in Oekraïne, daar merk je in Kiev niet zoveel van. Je ziet wel veel auto's rijden uit oosterse Oekraïne, dat kan je aan de kentekens zien. En men schat dat er ongeveer 40.000 vluchtelingen uit Oost-Oekraïne in Kiev wonen. Nou ja, dat is natuurlijk op 4 miljoen niet zo heel veel. Maar daarnaast zie je dan wat mensen met collectebussen bij de stoplichten staan en die daar geld inzamelen voor de gewonde soldaten, voor medicijnen en voor medische behandeling. Want als je in een ziekenhuis ligt, ook als soldaat, dan krijg je maar de minimale verzorging en de rest moet je allemaal zelf betalen. Dus ook als je wat meer eten wil hebben als normaal, dan moet ook je familie voor je zorgen. En in feite zorgen de families daar ook voor degenen die in het ziekenhuis liggen. Wat dat gaat, zijn wij nog steeds met de zorg die bij ons wel minder is als in het verleden, nog ontzettend verwend met al datgene wat wij hier hebben. Het was in Kiev ook bijzonder. We hadden een conferentie in een conferentiecentrum, wat van de Baptisten gemeente is. En deze keer waren er broeders en zusters uit diverse plaatsen uit de Oekraïne aanwezig. Uit Odessa, uit Kharkov, uit Rovno. En dat betekent dat uit Kharkov en uit Odessa, die mensen hebben 500-600 kilometer gereisd om bijbelstudies bij te wonen. Ik weet niet, als je hier buiten Sliedrecht woont, of dat soms een belemmering is om dan naar de bijbelstudie te komen. Maar in ieder geval, er waren zes volwassenen met een kindje van 15 maanden. Die kwamen in een autootje ongeveer in de grootte van een Volkswagen Up. Vanuit Rovno, 350 kilometer, met z'n vier op de achterbank, om de bijbelstudies bij te wonen. En die moesten dus vier, want het was sneeuw, er lag sneeuw, dus het was 4-5 uur rijden voordat ze dan weer thuis zouden zijn. Toen dacht ik van nou, daar kunnen wij nog wel wat van leren, van het verlangen van deze mensen om samen te komen rondom de Bijbel. En als zodanig te gaan zien wie de Heer is en wat de Heer doet. Ik heb in Kiev het boek wat ik onlangs geschreven heb over Babel en het beest, het eerste gedeelte behandeld. Het tweede gedeelte hopen we zo meteen in februari te doen. Want 17 februari, dan hoop ik daar weer naartoe te gaan. En dat was best een hele klus. Want door de situatie met mijn vrouw die een nieuwe heup had en ik veel mantelzorg moest verrichten, had ik niet zoveel tijd om het echt goed voor te bereiden. Dus ik heb het eigenlijk vanuit het boekje, op het moment dat ik er stond, vanuit het Nederlands in het Engels vertaald. En dan moest ik nog keuzes maken van wat doe je wel en wat doe je niet, want anders zou het veel te veel worden. Dus, en we hadden bij elkaar 6 studies binnen 3 dagen. Dat was best behoorlijk pittig, maar goed, de Heer heeft kracht en genade gegeven. En ik hoop het voor de volgende keer wat beter voor te bereiden als toen. In ieder geval de hartelijke groeten uit zowel Minsk als uit Kiev. En de situatie is natuurlijk economisch gezien niet best in Oekraïne. In Wit-Rusland is het iets beter dan in Oekraïne. En we zijn ook dankbaar ook voor de bijdrage die gegeven worden voor handreiking om voedselpakketten en medicijnen te kunnen aanschaffen daar. En we zijn ook dankbaar dat uit uw midden er ook gegeven is daarvoor. De vorige keer hebben we stilgestaan. Waar hebben we ook weer bij stilgestaan de vorige keer? Wie weet het nog? Koning Joas, heel goed. Heel goed. Het is ook niet zo vreselijk lang geleden, maar toch. In die tussentijd hebben u hopelijk nog andere preken gehoord. Koning Joas, en toen had ik beloofd dat we deze keer bij een andere koning zouden stilstaan die ook bij de pilaar stond. Hè? Niet de vorige keer, maar de keer daarvoor hebben we stilgestaan bij de twee pilaren die vooraan de tempel stonden, bij de voorhal. En die een geweldig beeld zijn van de Heer Jezus. Pilaren met een boodschap, geen ondersteunende functie hadden ze, maar ze stonden daar om in feite een boodschap uit te dragen van de Messias, de Heer Jezus, die zowel God als mens is en die de enige weg tot de Vader is, de enige weg tot de troon van God is. En bij die pilaar, hebben we de vorige keer gezien, stond Joas, die kleine jongen die als baby ontsnapte aan een kindermoord en dan op 7-jarige leeftijd tot koning wordt gezalfd over het tweestammenrijk. We hebben gezien dat hij een geweldig beeld van de Heer Jezus is, het feit dat hij aan een kindermoord ontsnapt en het feit dat hij degene is die dan in veiligheid wordt gebracht door een vrouw waar van de Heere gezegd heeft dat hij de eed zal bevestigen, zich aan de eed zal houden. En op dat moment was natuurlijk een heel kritiek moment in de zin van dat de lijn van de Messias bijna was afgesneden. Maar dat de Heere toch trouw is aan zijn woord, aan zijn belofte, aan David en dan dat kind laat redden, zodat die lijn door kan gaan en uiteindelijk de Heer Jezus geboren is. We hebben ook gezien in dat leven van Joas dat hij heel erg gecoacht werd door een priester. En zolang die priester leeft gaat dat allemaal best wel goed. Maar als dan die priester komt te overlijden op heel hoge leeftijd, 130 jaar, dan laat Joas zich ompraten en gaat hij de afgoden dienen. En als hij daarop aangesproken wordt, dan wil hij niet luisteren en wil hij zelfs de mond van God snoeren door de profeet Zacharia te doden, te laten stenigen in de voorhof van de tempel. Een heel tragisch einde van iemand waarvan het zo goed begon. En wat kunnen wij ervan leren? Dat het belangrijk is om altijd weer ons open te stellen voor de correctie door het woord van God. Dat de Heere ons daar iedere keer opnieuw weer door preek of bijbelstudie of in persoonlijk bijbellezen, als de Heer op ons op bepaalde dingen wijst, dat we dan bereid zijn om te luisteren. En om ook te gehoorzamen aan wat de Heer ons laat zien vanuit zijn woord. Dus dat was koning Joas. En nu gaan we naar de volgende koning. Daar wordt in verhouding best wel een heel stuk over geschreven. In 2 Koningen hoofdstuk 22 begint dat. 2 Koningen 22... En dat is koning Josia. Nou, dat zijn twee hoofdstukken, die gaan we niet helemaal met elkaar lezen, maar ik raad u aan om het wel thuis te doen. In ieder geval staat er in hoofdstuk 22 vers 1, Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. En hij deed wat juist was in de ogen van de Heer en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, naar het huis van de Heer stuurde om te zeggen, ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten ze het de uitvoerders van het werk in handen geven die aangesteld zijn over het huis van de Heere, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heere zijn, om de bouwvallige gedeelte van het huis te herstellen. Aan de timmerlieden, de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. Maar er hoeft daar geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat in hun handen gegeven is, want zij handelen oprecht. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan, ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Even tot zover. Ja, hier lezen we dus dat Josia koning wordt als hij 8 jaar oud is. Deze Josia is een bijzondere koning, want het hele aparte is dat hij lang van tevoren is aangekondigd, met naam en toenaam. Nou, dat is best wel heel bijzonder. We moeten dan helemaal terug naar het begin van het 10-stammenrijk, Jerobeam, die dan na Salomo die 10 stammen toebedeeld krijgt om daar koning over te zijn. En Jerobeam, hij is bang dat uiteindelijk het volk wat bij hem hoort terug zal keren naar Jeruzalem, naar de tempel. En hij stelt dan een eigen godsdienst in. Hij laat 2 gouden kalveren maken. En er wordt er 1 in Dan gesteld, helemaal in het noorden, en 1 in Bethel. En die kalveren, dat wordt in feite de afgoderij waar het 10-stammenrijk mee begint. En wat eigenlijk iedere keer opnieuw ook Jerobeam weer wordt aangerekend. Als je in de koning leest, dan lees je iedere keer, ja, en hij ging in de weg van Jerobeam, die Israël deed zondigen. Want toen hij die kalveren maakte, toen zei hij, dit zijn de goden die u uit Egypte hebben geleid. En dat zijn eigenlijk dezelfde woorden die toen der tijd bij de berg Horeb zijn gesproken door Aaron, toen hij zei, dit zijn de goden, toen hij dat gouden kalf gemaakt had op verzoek van het volk, dan zien we ook diezelfde uitdrukking, dit zijn de goden die u uit het land Egypte hebben geleid. En het is Jerobeam die dan ook een altaar maakt in Bethel en daar een alternatief loofhuttenfeest instelt in de 8e maand. Een eigenwillige godsdienst. En dan kan je lezen in 1 Koningen 13, vers 1 tot 2. Dat als Jerobeam dan die hele zaak daar aan het inwijden is, als het ware, dat altaar aan het inwijden is. Dan staat er, en zie, er kwam een man Gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. Hij riep tot het altaar door het woord van de Heere en hij zei, altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogten offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Josia, hij is degene die, als hij koning wordt, 8 jaar oud is, en dat is in het jaar 640 voor Christus. Die geschiedenis met Jerobeam is 2,5 jaar daarvoor. Dus ongeveer 250 jaar voordat hij geboren wordt, wordt Josia aangekondigd dat hij koning, dat hij zou komen en wat hij zou gaan doen. Nou ja, daarin is Josia natuurlijk al een geweldig beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die heel lang tevoren is aangekondigd. Niet zozeer met een naam, zoals bij Josia, maar in de Hof van Eden, toen Adam en Eva gezondigd hadden, dat de Heer het zaad van de vrouw beloofde. En dat de kop van de slang zou vermorzelen. Het is diezelfde Heer Jezus die beloofde, waarvan Jacob zijn sterfbed getuigde. Ik wacht op uw heil. En dat staat in het Hebreeuws, ik wacht op uw Yeshua, o Heere. Wat geweldig dat deze Josia dus inderdaad een beeld is van de Heer Jezus. Hij is 8 jaar toen hij koning werd. We hebben bij Joas gezien dat hij 7 was toen hij koning was, werd. Deze jongen is 8 jaar als die koning wordt. En 8 is het getal van het nieuwe begin. De 8e dag, we hebben vandaag de 8e dag. De 1e dag van de week. En er gebeurt iets heel nieuws als die Josia aan de regering komt. In eerste instantie wordt er over hem gezegd dat hij juist, dat hij doet wat juist was in de ogen van de Heere. En in heel de weg van zijn vader David ging. Dat is ook best heel apart, want bij voorgaande koningen zie je op zijn gunstigst gezegd dat ze in de weg van hun vader gingen. Maar deze ging heel veel generaties terug in de weg van David. En daarin wordt heel nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat hij een zoon van David is. Niet alleen gewoon qua afstamming, maar ook qua levenswijze. En zo is hij daarin natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus, de zoon van David, zoals hij in de evangelie diverse keren wordt aangesproken en aangeroepen. Hij is degene die net als Joas ook het verlangen heeft voor het herstel van de tempel. We hebben bij Joas gezien dat dat inderdaad het verlangen is van zijn hart. En ja, op de een of andere manier komt dat niet echt goed uit de verf. En ook hier zien we dat Josia opdracht geeft om geld in te zamelen voor het herstel van de tempel. Dat geld wat er in feite wel al is, maar wat ter hand gesteld moet worden aan degene die het werk gaan doen. En als we dan inderdaad kijken, als dat geld verzameld wordt en gebracht wordt bij de hoge priester Hilkia, dat Hilkia dan zegt, ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. En Hilkia gaf die boekrol aan Safan, dat was de schrijver, en die las het. Dat is best wel heel bijzonder, want het is al het 18e jaar van de regering van koning Josia, volgens vers 3. Heeft die koning Josia helemaal dat wetboek niet gelezen? We hebben bij Joas gezien, de vorige keer, dat toen hij gekroond werd, gezalfd werd, toen kreeg hij de getuigenis in zijn hand. Maar bij Josia lezen we daar helemaal niks over. We lezen trouwens ook helemaal niet over dat hij gezalfd werd. Er staat alleen, Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. In ieder geval, dat wetboek, en dat is zeer waarschijnlijk het boek Deuteronomium, dat was al die tijd eigenlijk uit het zicht. Het was in de tempel, ergens in een kamertje of op een stoffige plank. En dan ineens, dan komt Hilkia, als dan Safan bij hem komt met die opmerking, ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Het was niet zo dat hij het toen niet gevonden had, dat meteen op het tempelplein uitriep, ik heb het wetboek gevonden. Maar het kwam eigenlijk toevallig ter sprake toen Safan bij hem kwam. Ik denk dat daar misschien ook een les voor ons in ligt in ons leven. Hoe staat het eigenlijk met het woord van God in u, in mijn, in jouw leven? Is dat woord ook ergens op de achtergrond geraakt? Ligt het misschien zelfs letterlijk op de plank? Als Hilkia dat wetboek heeft gevonden, dan heeft dat in zijn leven geen enkele uitwerking. Het enige is dat hij zegt, ik heb het gevonden en Safan die neemt het mee en die leest het. Maar dat is het dan ook, want Safan, daar heeft het ook eigenlijk helemaal geen uitwerking wat hij leest. Hij leest het. En hoe is het met ons, met het woord van God? Je kan het woord lezen, maar wat voor uitwerking heeft het? Doet het je wat als je dat woord van God leest? Bij 2 mensen deed het niks. Bij Hilkia niet en bij Safan niet. En dan wordt het voorgelezen aan de koning. En dan staat er in vers 11, en het gebeurde toen de koning de woorden van het wetboek hoorde dat hij zijn kleren scheurde. Het was bij Josia dat het woord een geweldig effect had. Het woord sloeg bij hem in als een bom. En hij liet het zien door het scheuren van zijn kleding als teken van de rouw. Want in dat wetboek, in dat boek Deuteronomium, daar stonden natuurlijk al die wetten die God gegeven had met betrekking tot Israël, in het bijzonder als het gaat over het leven in het land, het beloofde land. Maar daar stonden dus ook in de zegeningen en de vloek. En de vloek als ze ongehoorzaam zouden zijn en de afgoden zouden dienen. Dus wat dat betreft zien we bij Josia dat hij heel erg geraakt wordt door het woord. Ik wil eerst nog even wat zeggen over Josia, maar ik moet eigenlijk ook even iets rechtzetten van de vorige keer. Ik heb de vorige keer gesproken, ik weet niet precies wat ik er meer over gezegd heb, maar ik heb in ieder geval wel gesproken over de alef en de taf. Over het woordje et, wat in het Hebreeuws staat, de alef en de taf. Ik was heel erg enthousiast toen wat ik in een boek daarover gelezen had. Misschien een beetje te enthousiast. Want ik heb daar later nog eens over nagedacht. En ik heb er ook met een aantal mensen over gesproken die veel beter Hebreeuws kennen dan ik. Maar in dat boek wat ik gelezen heb, daar wordt geschreven dat, ja, dat woordje et niet vertaald wordt. En dat is terecht, dat wordt niet vertaald. Die alef en die taf, hè, dus de Hebreeuwse versie van de alfa en de omega. Het wordt niet vertaald, maar het heeft wel duidelijk een functie. Het wijst namelijk op de leidende vorm, het leidende voorwerp. Het geeft aan wat het leidende voorwerp is. En bij elkaar wordt het wel meer dan 5600 keer in het Oude Testament genoemd. En in dat boek wordt het dan gezegd van, nou ja, een hele tijd lees je het niet meer en dan ineens dan is het er weer. Nou, dat is niet waar. Want 5600 keer genoemd worden in het Oude Testament, betekent het dat het minimaal in elk hoofdstuk wel een keer voorkomt. Je hebt altijd wel een leidend voorwerp natuurlijk ergens. En als je in het begin leest, inderdaad in het begin, in dat Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde, dan kom je twee keer dat woordje et tegen. En dan wordt het in dat boek gezegd dat het in de beginnen schiep God et, Elohim et, maar dat is niet correct. Je mag dat niet bij Elohim plaatsen, maar dat slaat op de hemelen. In het begin schiep God de hemelen, daar staat dat woordje et voor. En het staat en voor de aarde, ve et haaretz. Dus ook daarvoor. Dus wat dat betreft, denk dat dat boek je op een verkeerd been zet. Maar ik vind het voor mezelf wel frappant dat nou juist dat woordje zoveel keer in het Oude Testament voorkomt, dat het niet wordt vertaald, maar wel een functie heeft. En dat het inderdaad dat woordje is wat de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is. Dus inderdaad de alfa en de omega in het Grieks. Dus ik geloof dat het best wel heen wijst naar de Heer Jezus, naar de alfa en de omega. Maar niet dat het er zomaar staat en dat niemand er eigenlijk weg mee weet. En dat het daarom iets heel geheimzinnigs is. En wat nu als het ware dan ineens dan een soort openbaring heeft ondergaan. Josia, zijn naam betekent die de Heere geneest. Of hij zal door de Heere ondersteund worden. Hij die de Heere geneest. Of die door de Heere ondersteund zal worden. Nou, dat is natuurlijk iets wat op de Heer Jezus heel duidelijk wel slaat. Ja, de Heer Jezus is niet ziek geweest, zou je zeggen. Maar in die zin heeft hij onze ziekten op zich genomen. Als je in Jesaja 53 leest, dan staat er, als hij zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. De Heer Jezus is gestorven, maar waar hij is opgestaan. Hij is aan het kruis genageld, in zijn zijde gestoken. En dat is in die zin ook genezen. Kijk maar naar mijn handen, zegt hij. Kijk maar naar mijn zij. Hij die de Heere geneest. Maar de Heer Jezus is ook degene die ondersteund is in zijn bediening, in zijn knecht zijn. In Jesaja 42 vers 1 staat, zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkoren in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Die ik ondersteun. Maar wat is het geweldig dat we ook in ons leven als gelovigen mogen weten dat we een God hebben die geneest. Die genezen kan. En dat dat soms, of misschien zelfs wel vaak, want ja, de Heere gebruikt ook doktoren, operaties, kuren, behandelingen, maar soms ook zonder dat de Heere geneest. Maar als de Heere dan een andere weg gaat, dat hij ondersteunt. Hij is degene die ook wil ondersteunen en genade wil geven om dan die weg te gaan. Josia is degene die dan geraakt wordt door het woord. En als hij dan dat woord gehoord heeft en zijn kleren gescheurd heeft en in diepe rouw is, in zak en as zou je kunnen zeggen, dan stuurt hij een bode, een delegatie naar een profetes. In vers 14 staat, toen gingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Azaja naar de profetes Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Harhas, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en zij spraken met haar. Het is heel bijzonder dat hier een vrouw wordt genoemd als een profetes. En dat Hilkia, of dat, en die delegatie, dat die daar naartoe gaan en gestuurd worden door de koning. En dat ze ook accepteren wat die vrouw zegt. Want deze vrouw, deze profetes, ja, die staat in dit geval als profetes in gezagsverhouding boven deze mannen. Zij spreekt namens God. En zij brengt de boodschap die de Heere haar dan geeft ten aanzien van het onheil wat uiteindelijk toch over dit plaats gaat komen. God gaat het oordeel brengen over Jeruzalem en het tweestammenrijk vanwege hun zonde en vanwege hun ongerechtigheid. Maar omdat Josia zich verootmoedigd heeft, staat er in vers 20, daarom zie ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats ga brengen niet zien. En dan brengen ze de koning dat verslag uit. God gaat dat oordeel uitvoeren. Dat staat onomstotelijk vast. Maar Josia zal dat niet meemaken. Nou, dan zou je natuurlijk als mens kunnen zeggen, nou ja, goed, dat oordeel dat komt, dat staat vast, dus daar kan ik toch niks meer aan veranderen. En zelf krijg ik de belofte van, nou, ik zal het niet zien. Nou, dus dat betekent dat ik gewoon eigenlijk door kan gaan waar ik mee bezig ben. Om de Heere te dienen zoals ik dat tot hiertoe gedaan heb. Maar dat is bij Josia een heel andere reactie. Hij laat zich niet door menselijke ideeën, gedachten leiden, maar door het woord van God. En dan stuurt hij boden en alle oudsten en al degenen die verantwoording dragen, moeten dan in Jeruzalem komen. En dan lezen we in hoofdstuk 23 dat ze dus allemaal uitgenodigd worden. En dan gaan we in vers 2, de koning ging naar het huis van de Heere en met hem iedere man uit Juda en alle inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten, heel het volk, van de kleinste tot de grootste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden werd. Dus in dit geval leest Josia het boek Deuteronomium voor. Hij wil dat ook de anderen dat woord van God horen. En daarin is natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus die het woord van God sprak. En die ook heel veel over het oordeel gesproken heeft. Over als je je niet bekeert. Aan de andere kant ook duidelijk heeft gezegd van als je je wel bekeert, als je wel gelooft, dat er dan leven is en vergeving is. En dan staat er in vers 3, de koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te bevestigen. Het hele volk trad toe tot dit verbond. Het is Josia die een verbond sluit. Een verbond op grond van het woord van God. Het is natuurlijk een verbond op grond van de wet. Op grond van dat wat er in Deuteronomium staat. En om als zodanig dan ook de Heere te dienen. Om gehoorzaam te zijn met heel je hart en met heel je ziel aan het woord van God. Josia stond bij de pilaar. Of hij ging bij de pilaar staan. En waarschijnlijk is dat dus de pilaar Jachin geweest. waar Joas ook al gestaan had. Ik zal bevestigen, of hij zal bevestigen. God zal dat verbond ook bevestigen. En hier vinden we weer iets wat je ook in het leven van de Heer Jezus vindt. De Heer Jezus sloot ook een verbond. In de nacht dat hij verraden werd, nam hij het brood en nam hij de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En dat is natuurlijk geweldig dat wij als gemeente deel hebben aan dat nieuwe verbond wat uiteindelijk voor Israël bedoeld is. En dat nieuwe verbond, dat vraagt ook van ons gehoorzaamheid. Dat nieuwe verbond is niet alleen maar zo van fijn, ik ben gered en ik heb het nieuwe leven ontvangen, ik ben verlost. Maar het betekent ook dat we de Heere zullen dienen. Dat is ook de hele lijn bij de apostelen, bij Paulus, bij Petrus, de andere apostelen. Dat we de Heere zullen dienen op grond van dat verbond. Dat nieuwe verbond waardoor we de vergeving hebben, waardoor door dat ene offer van de Heer Jezus er vergeving is en verzoening is. Maar dat is geen vrijbrief om dan maar, nou ja, ik ga zomaar mijn eigen gang of een beetje van dit en een beetje van dat. De Heer vraagt van ons dat wij zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet zwaar. En dit is mijn gebod dat elkander lief hebt. En dan geeft de koning opdracht, en dat moet u dan voor uzelf thuis maar lezen, om te beginnen bij de tempel, om te gaan reinigen. Om al datgene wat er in de tempel aan afgoderij te vinden is, om dat naar buiten te brengen. Het begint bij de tempel en vervolgens ook de omliggende streek. Maar het begint bij de tempel. En in de toepassing begint het ook bij ons. Mijn lichaam, uw lichaam, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En in die tempel kunnen er nog allerlei dingen zijn. In ons hart kunnen er nog allerlei dingen zijn die te maken hebben met afgoderij. Dingen die wij belangrijker of net zo belangrijk vinden als de Heere. En wat kan dat soms zo gemakkelijk in ons leven opdoen. Een zwak punt van mij is, dan zie ik iets en dan blijf ik daarmee bezig. In de zin van, ik noem maar wat, een andere auto. En dan gaat dat zo'n belangrijk in je, dan ben je eigenlijk met niks anders bezig. Nou, dat is niet goed. En zo kunnen er allerlei andere dingen zijn die zo belangrijk zijn in ons leven. Maar die weg moeten. Het begint in de tempel, in het binnenste heiligdom en zo naar buiten toe, de voorhof en uiteindelijk de hele regio wordt gereinigd op bevel van Josia. En zo is het de Heer Jezus die in die zin bevel geeft, als het ware, dat wij onszelf reinigen en dat ook in de gemeente er gereinigd wordt. Want wij met elkaar vormen de gemeente. En ook in een lokale gemeente moeten er misschien wat dingen gereinigd worden. En het is de Heer die daartoe de opdracht geeft. Op grond van zijn kostbaar bloed kan die reiniging ook plaatsvinden. Want als we het belijden, dan is de Heer getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons inderdaad te reinigen van al datgene wat ons verontreinigt. Uiteindelijk vindt die reiniging plaats, die dan in heel Juda en Jeruzalem, de gewijde stenen, alles wordt weggedaan. En dan gaat hij zelfs naar het terrein van het tienstammenrijk. Dat tienstammenrijk is al weggevoerd, maar daar wonen natuurlijk nog wel wat mensen die overgebleven zijn, niet veel. En dan komt hij in Bethel. En dan staat daar in vers 16 van hoofdstuk 23, dat altaar, wat in Bethel wordt in vers 15 genoemd, dat altaar waar we over gelezen hebben bij Jerobeam. En dan in vers 16, toen Josia zich omkeerde en de graven zag die er op de berg waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. Vervolgens verbrandde hij ze op dat altaar en verontreinigde dat, overeenkomstig het woord van de Heere dat de man Gods verkondigd had, die deze woorden verkondigde. Verder zei hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? De mannen van de stad zeiden tegen hem, het is het graf van de man Gods die uit Juda kwam. En deze dingen die u met dit altaar van Bethel gedaan hebt, aangekondigd heeft. Hij zei, laat hem liggen. Laat niemand zijn beenderen aanraken. Dus lieten ze zijn beenderen onaangeroerd. Evenals de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Nou, dat moet u voor uzelf maar eens lezen in dat gedeelte van 1 Koningen 13. Hoe dat nou precies zit. Maar in ieder geval, Josia, die reinigt niet alleen zijn eigen terrein, zou je kunnen zeggen, zijn eigen koninkrijk, maar hij gaat zelfs verder. Zo'n verlangen heeft hij om te reinigen. En dan, vanaf vers 21, daar staat er, houd voor de Heere uw God het Pascha. Dus die reiniging vindt plaats vlak voor het Pesach, voor het Pascha. En daar zien we weer de lijn met de Heer Jezus in, die op de zondag voor Pascha over de Olijfberg gaat, op de ezel, en dan in de tempel komt en dan de tempel reinigt. En alles wat daar aan handel te vinden is, wordt of omvergeworpen of weggestuurd. We hebben de vorige keer gezien dat de Heer ook al, net als bij Joas, die het verlangen had ook voor de herbouw of de restauratie van de tempel, dat de Heer aan het begin van zijn openbare optreden een tempelreiniging heeft gedaan, zoals het in Johannes staat. En aan het eind van zijn openbare optreden een tempelreiniging heeft gedaan. Met andere woorden, na die eerste tempelreiniging hebben ze misschien de andere dag alweer de tafeltjes van de wisselaars teruggezet. En dat herkennen we misschien ook wel in ons leven. Je wordt aangesproken. Je denkt, hé, dat moet weg uit mijn leven. Maar de andere dag is het er weer. Wat is het belangrijk om consequent te zijn? Moeilijk. Voor mij ook heel moeilijk. Maar wel wat de Heere verlangt. En de Heere doet 3 jaar later nog een reiniging. En waarschijnlijk hebben ze ze toen ook weer teruggezet, hoor. Maar het is wel heel kenmerkend. Voor het Pascha. En als wij met elkaar rondom de tafel van de Heer zitten, wat direct te maken heeft met Pesach natuurlijk, want tijdens die Pesachmaaltijd heeft de Heer het avondmaal ingesteld, dan is het belangrijk dat ook wij rein zijn. Onderzoek jezelf, zegt apostel Paulus. Je kan niet zomaar aan die tafel plaatsnemen. In 1 Korinthe 10 zegt hij dat we ons moeten distancieren van de afgoden. Als het gaat over het avondmaal. Het is Josia die wat dat betreft een geweldig beeld van de Heer Jezus is. De Heer Jezus die ook het Pascha na de reiniging van de tempel dan inderdaad dat nieuwe verbond instelt. En die beker neemt. Waarvan hij zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is de Heere die deze Josia op een hele bijzondere manier gebruikt heeft. En als hij dat Pascha viert, dan staat daar in vers 23, nee, ik lees even vers 22, want zoals dit Pascha was er geen gehouden vanaf de dagen van de richters die aan Israël leiding gegeven hadden. En ook niet in al de dagen van de koningen van Israël of van de koningen van Juda, maar in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha voor de Heere in Jeruzalem gehouden. Deze tekst wil niet zeggen dat er daarvoor geen Pascha gevierd is. Natuurlijk is er Pascha gevierd. Ieder jaar opnieuw is er Pascha gevierd. Maar de manier waarop dit Pascha gevierd is, was in dit geval uniek. Dat er zo'n toewijding was, dat er zo'n reiniging was van al datgene wat met de afgoden te maken had. Dat was het unieke. En om zo'n Pascha was er niet gevierd vanaf de dagen van de richters. honderden jaren. En zo kunnen ook wij avondmaal vieren. Iedere week avondmaal vieren. Of iedere maand avondmaal vieren. Of iedere 3 maanden avondmaal vieren. Het ligt er maar aan welke denominatie je behoort. Maar hoe gemakkelijk is het iets wat, ja, het hoort erbij. Maar wat voor effect heeft het? Wat voor effect heeft dat in mijn leven? Als het gaat over reiniging en over heiliging. Nou, was die Josia nou een perfecte man, een volmaakte man? We lezen helemaal niks over dingen die hij verkeerd doet. Alleen aan het eind van zijn leven, althans dat blijkt dan het eind van zijn leven te zijn, dan lees je aan het eind van hoofdstuk 23, dan trekt farao Nego, de koning van Egypte, op naar de koning van Assyrië, naar de rivier de Eufraat. En ja, dan moet je door Israël heen. En dan gaat Josia hem tegemoet. En op een andere plaats lees je dan dat de farao een boodschap naar hem stuurt en zegt van koning van Juda, kom niet op mijn pad, want anders dan dood ik je. Maar Josia gaat toch door, waarschijnlijk met een leger, dat zegt de Bijbel niet zoveel over. Maar hij probeert als het ware misschien de koning of de farao van Egypte tegen te houden van wat doe jij op mijn terrein. Maar in ieder geval, hij luistert niet naar de farao en uiteindelijk wordt hij gedood in Megiddo. Als hij de farao gezien heeft, staat er, toen hij hem gezien had. Toen hij hem dus ontmoet had, toen hij misschien de strijd met hem aangegaan is. En in die zin zie je dat uiteindelijk er dan toch iets in het leven van Josia is, wat ook voor ons een ernstige waarschuwing is, dat hij hoogmoedig was. Hij dacht misschien, mij kan niks gebeuren. God is met mij. En hij ging het gevaar tegemoet in overmoed. En voor ons is het ook belangrijk dat we niet overmoedig worden. Maar dat we constant toch nederig blijven en in de lijn van het woord van de Heere handelen. Hoogmoed, overmoed is iets wat ons mensen zo na aan het hart ligt. Maar het is de Heere die zo duidelijk maakt dat hij de hoogmoed haat. In Spreuken 8 staat, ik wijsheid, ik woon bij de schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des Heer is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht en bij mij is kracht. Hé, dan heb je die andere pilaar. In hem is kracht. Bij mij is kracht, zegt de Heere. En Petrus zegt in 1 Petrus 5, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. En als hij Petrus hier over de ouderen spreekt, dan denk ik dat hij in feite niet de oude mensen in de gemeente bedoelt, maar de oudsten, de ouderen. De jongeren in het geloof moeten aan de ouderen in het geloof, de oudsten, de leiding van de gemeente, onderdanig zijn. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat was dus Josia, die tweede koning bij de pilaar. Amen. We gaan nog samen danken. Heren, we danken u dat we uw woord vanmorgen in alle vrijheid konden openen. En dan denken we aan al diegenen die vrijheid niet hebben. Wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze sterken? Wilt u ze steunen? We danken u, Heren, voor die geschiedenis van Josia, die wonderlijke koning die zo jong op de troon kwam en die zo lang van tevoren al was aangekondigd. En die deed, Heren, dat wat over hem gezegd was. Wat is dat een geweldig bewijs, Heren, van u die het heden kent en de toekomst overziet. In uw eeuwige raadsbesluit had u die plaats van Josia al vastgesteld. En had u al gezien, Heere, wat hij door het geloof in u ging doen? We danken u dat we in hem de Heer Jezus mogen zien, die zo lang van tevoren is aangekondigd en die gekomen is. En die uiteindelijk al datgene wat niet naar uw wil is, op het kruis heeft gedragen. Wat geweldig dat hij het is die ons gereinigd en geheiligd heeft. En ons ook reinigen en heiligen wil, elke dag van ons leven, door uw woord en door uw geest. En we bidden, Heere, dat we ook gewillig zijn om ons te laten reinigen, om ons te laten heiligen. Om ons te laten wijzen op datgene wat er in ons leven nog is dat niet naar uw wil is. De afgoden, de dingen waar we aan vastzitten. We danken u dat u de God bent die geneest. En dat u ook de God bent die ondersteunt. En dan bidden we ook voor de zieken, Heere, zoals al voor hen gebeden is. Maar ook voor onze broeder Arie willen we u danken dat u ook in staat bent om te genezen. Maar dat u ook in staat bent om te ondersteunen. Daarvoor willen we u loven en daarvoor willen we u prijzen. We bidden voor uw volk Israël, waar ook zoveel spanningen zijn. In het bijzonder ook rondom de Tempelberg. En ik geloof, Heere, dat dat echt een teken is van de tijd waarin wij leven. Want daar gaat uiteindelijk de tempel herbouwd worden. En dat heeft alles te maken met de tijd dat u komt. We bidden nu voor de nood van deze wereld. Als we ook wat afgelopen week hebben gezien en gehoord, wat er ook allemaal gebeurt in de naam van een godsdienst. In de naam van een valse god. En ja, wat is het dan ook triest dat deze jonge mannen die dat allemaal gedaan hebben, meenden dat ze daarmee die God dienden en dat ze een plaats in het paradijs verworven hebben door de dingen die ze gedaan hebben. Maar we willen u bidden, Heere, dat u ook onder de moslims nog ogen wilt openen. We bidden ook voor de Joodse gemeenschap, ook in het bijzonder in Frankrijk, waar zoveel antisemitisme is. En we bidden ook voor de families van die mensen die daar omgekomen zijn in die supermarkt, wat waarschijnlijk Joden geweest zullen zijn. En we bidden, Heere, dat u uw woord ook aan hen bekend wilt maken, de Messias aan hen bekend wilt maken, dat u wilt vertroosten en wilt bemoedigen. Heere, we zien te midden van heel deze situatie het recht van de mens op vrije meningsuiting. En dat men het idee heeft dat je alles kunt en moet zeggen. Heere, maar uw woord maakt ons duidelijk dat vrijheid een groot goed is wat met heel veel bedachtzaamheid moet worden geleefd. U zegt tegen de gelovigen, u zegt tegen ons, gebruik de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Maar we willen u danken dat u ons helpen en leiden wilt als gelovigen om ook daarin een voorbeeld te zijn. We bidden voor ons land, voor ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heer, u wil daar ook werken. En zo willen we uitzien naar wat u gaat doen. We denken ook aan de situatie in Oekraïne, waar we niet zoveel van horen de laatste tijd. En we bidden, Heer, dat u ook daar een oplossing wilt geven en de voorbereider wilt zijn voor de studies die we de komende maand, zo u wilt en vertoeft, hopen te geven. En zo willen we elkaar opdragen aan de troon van uw genade, in die machtige naam van de Heer Jezus. En we bidden, Heer, kom spoedig alstublieft, uit genade. Amen.